Broeders en zusters, we gaan nog één keertje verder in Johannes. En dan zijn we toe aan Johannes 2, vers 11. De band der liefde. 3 vers 11, ja. 3 vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn. Hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? De apostel die heeft voortdurend gesproken over het eeuwige leven. En dat zich manifesteert in de hemelse gewesten. En hoe wij daar deel aan kunnen krijgen en hoe wij daar deel aan kunnen houden. Hij heeft als eerste genoemd: bewaar het woord. Bewaar de waarheid. Voeg je daarna en neem dat in je op en leef erna. Dat is één. Hij heeft genoemd de geest, de zalving des geestes. En hij heeft gezegd: let voortdurend op dat de goede geest, de heilige geest, van die ook Jezus Christus heeft vervuld, dat die geest in je blijft. En dat je niet misleid of verleid wordt door een leugengeesten, door vrome geesten die zich voordoen als engelen des lichts, of op een andere manier het spoor bijster raakt en op een verkeerd pad komt dat niet voert naar de hoogte, dat niet voert naar het doel Gods, maar dat je afvoert weer naar de aarde terug, dat je afvoert van de weg Gods af. En voortdurend vermaant hij dan ook, en daarom denk ik dat hij de apostel der liefde genoemd wordt: heb elkander lief. Dat er liefde moet zijn onder elkander. Dat is een heel voornaam ding. Want die liefde Gods, de liefde zoals God lief heeft, daar komen we mee in aanraking zo gauw als we de woorden Gods en de gedachten Gods in ons opnemen. Dan dadelijk zullen we overweldigd worden door de liefde Gods, die alles in het werk gesteld heeft om ons weer tot zich te trekken. Om de scheiding op te heffen die er was tussen hem en ons. En ons toch te brengen tot de heerlijkheid die hij voor ons had weggelegd. In zijn liefde en in zijn genade. En in zijn barmhartigheid en goede tierenheid. Met dat klimaat van de Heer, als we zijn woord lezen, als we zijn woord in ons opnemen, en wanneer we de woorden van Jezus Christus lezen, dan zien we, komen we telkens weer in aanraking met zijn liefde. En wanneer zijn geest in ons komt, wanneer we gedoopt worden met de Heilige Geest, dan zegt de apostel Paulus: met de Heilige Geest is ook de liefde Gods in onze harten uitgestort. Met wanneer wij de Heer, met de Heer leven, wanneer wij doen wat Johannes hier zegt, wanneer we ons daaraan houden, dan komen we ook zeker terecht in het klimaat van God, in het klimaat van het Koninkrijk der Hemelen, in de gezindheid van Jezus Christus. En de gezindheid van de Vader en de Zoon is liefde. Positieve instelling, ontferming en barmhartigheid over alle mensen. En hij zegt, neem dat nu ook over. Je neemt de waarheid over. Je neemt de geestkracht en de geestelijke gaven over. Neem nu ook de liefde over. Want dat is noodzakelijk. Dan wordt je blijdschap volmaakt. Want dan leef je in het klimaat van het Koninkrijk Gods, in het klimaat van de Vader en van de Zoon. In hun gezindheid en in hun sfeer. En nu zegt hij hier, in de vorige bladzij heeft hij gezegd, het is eigenlijk een nieuw gebod, die liefde. Want jullie kunnen pas de volle waarheid aanpakken. Dus je maakt ook pas kennis met de volle liefde Gods. Jullie hebben de geest inwonend. Dus jullie zijn nou verbonden met de liefde die uitgestort is in je hart. Gelijk met de Heilige Geest. Maar hij zegt nu, eigenlijk is het toch al een oud gebod. Eigenlijk is het van het begin toch al zo geweest. En hij ziet in de geschiedenis van Kaïn en Abel een goed voorbeeld om te laten zien wat de liefde uitwerkt en wat de tegenstelling, wat de haat uitwerkt. Dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben, niet gelijk Kaïn. Wat is dat toch? Wat is er toch met die twee broers? Ze hebben alle twee op aarde hun boterham, zouden we zeggen. De een die doet het als schaapherder. En de ander die doet het op het land werkende, op zijn akker. En is er nou iets verschil in? Of je nu je brood verdient op het land of op een andere manier? Nee, er is niks geen verschil in. Er is niks geen verschil in. Ze waren daarin gelijk. Ze hadden alle twee, ik zou zeggen, een eerlijk beroep. Sommige mensen die denken wel eens dat beter die schaapherder, dat was misschien toch wel beter in de ogen des Heren. Nee, het is voor alle twee, hebben ze een eerlijk beroep gekozen en om hun brood te verdienen voor hun en hun gezin. Maar toch was er een verschil in deze twee mensen. Er was een verschil innerlijk. Terwijl Abel tussen zijn vee doorging en misschien zijn kudde weide, was er in zijn denken iets anders. Deze mensen die hadden nog contact ergens met God. God sprak nog met hen. En zij in Abel, daar leefde, zijn geest was nog zo levend, dat zijn geest contact zocht met God. En hij zat in dat contact met een groot probleem. Hij voelde wel, er was iets dat zich tussen God en hem had gesteld. Er was iets dat een scheiding maakte. Schuld. Want ook hij was een mens die ergens onnut geworden was. Niet meer geschikt om door te groeien en het einddoel te bereiken. Hij voelde, er waren dingen ook in zijn leven waardoor hij de volmaaktheid, het doel van God niet kon bereiken. En in zijn gedachtenleven stond hij daarmee voor het aangezicht van de Heer. En dan staat er, zo mooi in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel een getuigenis gekregen. Er zijn veel mensen in het Oude Testament waar nog over het leven in de hemelse gewesten niet gesproken was, die toch al iets te zien kregen van de waarheid. Van de volle waarheid. En Abel, die zo bezig was met deze dingen, die toch zo graag zijn contact met God hersteld zou zien, die gebogen ging eigenlijk onder die schuld die hij had, en die hem van God verwijderde, God sprak tot hem. Daar moet iets gebeuren. Die scheiding, die barrière, die moet opgeruimd worden. Dat je weer met mij in een zuivere gemeenschap kunt staan. Je hebt het gezien wat er is met je. Je weet het. Ruim het op. En in zijn denken heeft hij geweten. Wij hebben ons leven verzondigd. De dood is erin gekomen. En er moet leven voor in de plaats gegeven worden. En hij is gegaan naar zijn vee en heeft daar een lammetje opgezocht. Maar Kaïn die dacht aan zulke dingen niet. Kaïn die wist ook wel van God. God sprak ook nog wel tot hem. Dat staat heel duidelijk in Genesis 2 of 3, weet ik het. Daar staat het heel duidelijk dat God nog met hem sprak. Maar hij had geen aandacht voor om met God te leven. Om met God verder te gaan. Om zijn contact met God zuiver te krijgen weer. Zodat hij met hem kon leven iedere dag. Zijn aandacht was volkomen gericht op de aarde. Op zijn mooie akker. Op het groeien van zijn zaad. En daar verheugde hij zich in. Dat was zijn blijdschap en dat was zijn kracht. Hij dacht wel aan God, want het is niet Abel die het eerst ging offeren, maar het was Kaïn die het eerst ging offeren. Hij ging in zijn schuren of naar zijn akker en hij nam van het koren dat hij had, want hij wilde die God, wilde hij ook wat geven. Kijk, met de opbrengst van zijn land, daar wilde hij die God gunstig mee stemmen. Hij had best wat voor hem over. En hij nam van hetgeen die zijn akker opgebracht had, en hij maakte en bracht de Heeren een offer. Ze op die manier offeren ook de heidenen aan hun goden. Zij willen hun God wat brengen, om hem gunstig te stemmen. Die brengen ook iets van hun rijkdommen, omdat hun God maar goed over hen zal denken en gunstig gestemd zou worden. Maar als Abel naar zijn schaapskooi gaat en daar een schaapje of een haalt, omdat de slachten voor het aangezicht des Heeren zijn zijn gedachten met heel iets anders vervuld. Hij denkt er niet aan. Om God gunstig te stemmen door hem wat te geven. Maar hij denkt eraan, hoe krijg ik mijn verhouding weer goed met de Heer? En hij slacht het schaap. En in zijn plaats laat hij het bloed van dat schaap wegvloeien. Om voor hem als een beeld dat hij van zijn zonde verlost wil zijn. Dat hij eigenlijk de dood had moeten sterven. Maar dat het schaapje voor hem in de plaats kwam. En God zag wat Abel deed. En het was goed in de ogen des Heeren. De Heer wist, Abel heeft wat begrepen. Die heeft begrepen iets van mijn gedachten en wat er gebeuren moet. En de Heere gaf hem een getuigenis. Abel, zo is het goed. Ik reken dat offer voor de schuld van jouw plaats. De dood is weggenomen, de scheiding is weggenomen. Jij bent een rechtvaardige. Een blijdschap in het hart van Abel. Hij richtte zijn hoofd omhoog. En hij liep daar in zijn gezicht dat glansde van blijdschap. En hij dacht aan God. En hij wandelde met God. En hij leefde met God. En hij was een gelukkig mens. Maar dat getuigenis dat Abel had, dat kwam niet in het hart van de Kaïn. Kaïn die alleen maar dacht aan de aarde. Kaïn die de wereld lief had en wat van de wereld was. Hij zag het wel, wat dat Abel zo blij en gelukkig was. En dat hij met zijn hoofd zo recht omhoog liep. Het bekommerde hem eigenlijk niet. Hij vond dat nou niet zo. Het was hem onverschillig. Maar toen gebeurde er iets. Weet je wie het ook gezien had? De tegenstander van God. De duivel. En die had gedacht, dat gaat de verkeerde kant op. Zal dan toch God de Vader zijn plan bereiken met die man? Zal die dan toch overgezet worden in de hemelse gewesten en de weg naar het volle leven gaan en worden tot een man Gods zoals God hem hebben wil? Zal dat dan toch gebeuren? En dan zien we de haat van de tegenstander. Dat nooit. Dat nooit. Hoe maak ik een eind eraan? De tegenstander van God. Hoe maak ik een eind eraan? Aan dat leven. Hoe verhinder ik dat? En hij benadert Kaïn. Kaïn, die de onverschillige. Die bezig is nog weer met de dingen van de aarde. En hij zegt, zie je dat? Zie je die broer van je? Daar lopen met zijn hoofd omhoog. Zie je wat God hem geeft? Niet eerlijk, hè? Jij hebt toch ook je offertje gebracht? Jij krijgt niks. Jouw hart is niet blij. Jij bent niet gelukkig. Jij hebt geen levensvreugde in je hart. En langzamerhand komt de toren in zijn hart. Er komt iets, de duivel die brengt iets van zijn eigen haat in het hart van Kaïn over. Dan komt de Heer tussen beiden en die waarschuwt Kaïn. En die zegt, Kaïn, de belager, die staat aan je deur, die is bezig om zijn gedachtenwereld in jou over te brengen. Kaïn, wijs hem weg. Hou de deur dicht, want jij moet over hem heersen en hij niet over jou. Hij moet niet heersen over jouw geest. Kaïn, als jij goed doet, als jij ook met je hart verheft tot mij, als jij het goede wilt zoeken dat van God is, dan kun jij ook je hoofd opheffen, net als Abel. Je hoeft niet jaloers te zijn op je broer, want het is voor jou ook. Maar doe het goede en hou die macht der duisternis buiten. En doet hij het? Nee. Zijn aangezicht, dat wordt hoe langer hoe duisterder. En in plaats van dat hij de macht heerst over die macht der duisternis, in plaats daarvan laat hij hem toe. En het komt zelfs zover dat hij aan zijn broer vraagt, ga je mee in het veld? Niet om een rustig wandelingetje te maken, niet om het samen eens uit te praten, niet om weer opnieuw contact te zoeken, maar als hij in het veld is, dan staat hij tegen zijn broeder op en hij slaat hem dood. Dat is het einde. Kijk, zegt de Heer, de liefde, die was van God, de goede verhouding. Maar de haat, die komt van een boze. En net zoals het nu gegaan is met Kaïn en Abel, zo zal het gaan met degene die God waarlijk liefhebben en hem willen volgen op de hoge weg. En degene die God ook liefhebben, zeggen ze, maar die het alleen hun aangezicht richten naar de aarde. Die zeggen, die de aarde en haar begeerte liefhebben. Dat is een grote moeite in het Koninkrijk Gods. We zien het vandaag in de dag overal rondom ons heen. Mensen die zich christenen noemen, mensen die zeggen, wij hebben God lief. Mensen die geloven zelfs in de reinigmaking door het bloed van Jezus Christus. Maar hun aangezicht is naar de aarde gekeerd. Ze hebben hun aangezicht niet opgeheven tot de Heer. Ze zoeken niet de weg in de hemelse gewesten. Maar ze zoeken een weg op de aarde. Velen zijn er die zeggen, je moet goed zijn. Goed voor je medemens. In het aardse. Al de ontwikkelingslanden, daar moeten wij ons op richten en die moeten we lief hebben. Maar dan dikwijls vergeten ze de liefde voor de eigen broeders en zusters vlakbij. Het is o zo makkelijk om te zeggen, ik heb de Chinezen zo lief, of die mensen in Vietnam, zit je een heel eind vandaan. En ik wil er ook nog wel wat voor geven, ik doe mijn portemonnee wel open. En een grote gift ervoor. Zo lief heb ik ze. Het zijn dingen van deze aarde. Het zijn dingen van deze aarde en voor God hebben ze geen, profijt van. Anderen weer, die richten ook hun ogen naar de aarde. En die zeggen, het volk Israël. Daar moet je op letten. Dat heeft onze hulp en onze steun en onze kracht nodig. Het zijn dingen van de aarde. En je kunt je aandacht niet op twee, je kunt niet twee tegelijk lief hebben. Je kunt niet de aarde lief hebben en tegelijk je in de hemelse gewesten God lief hebben boven alles. Dat gaat gewoon niet. Daarom is er op het ogenblik zo'n doodsheid in de kerken en in de kringen. Omdat ze niet het volle evangelie gegrepen hebben. Niet de volle rijkdom van genade gegrepen hebben. Maar omdat ze zich gaan richten op de aarde. En weet je wat dan heel wonderlijk is? Je zou zeggen, ze blijven onverschillig staan tegenover de mensen die van het volle evangelie zijn. Die werkelijk die de weg Gods willen gaan. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Wij hebben bij ons meegemaakt in de gemeente dat een jongen uit een kerkelijk gezin, dat hij overkwam naar onze gemeente. En zijn ouders waren woest. En hij mocht niet eens, eerst hebben ze hem het leven heel moeilijk gemaakt en tenslotte hebben ze hem de deur uitgezet. En waarom nou? Ze zeggen, als hij naar de bioscoop had gegaan, hadden we het niet zo erg gevonden. Of waar hij zich ook naartoe had gegaan, dat hij niet met ons naar de kerk ging, dat is ten daar naartoe. Maar dat hij daar naartoe gaat, dat was het. De haat die komt boven. Ze blijven niet onverschillig, staan tegenover de kinderen Gods. Was dat maar zo. Maar de haat die komt in hun hart. En ze worden ergens een doodslager van hun broeders. Die in de hemelse gewesten hun plaats zoeken naar het eeuwige leven toe. Hun weg zoeken. Zo gaat dat nu. Zo was het gegaan met de Kaïn, overweldigd door de machten der duisternis. En zo gaat het met een ieder die zijn godsdienstigheid wil bedrijven op de aarde en die niet zijn weg zoekt naar God in waarheid en in gerechtigheid door de kracht van de Heilige Geest. We lezen dat nu ook. Zijn werken waren boos en die van zijn broeder rechtvaardig. Zijn broeder had een getuigenis gekregen van God. Die had een klein tipje van de sluier van het onzienlijke wereld was voor hem opgelicht. En hij had een getuigenis gekregen dat hij gerechtvaardigd was. En dat was hem tot blijdschap. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Want zo gauw als je verder wil gaan, zo gauw als je de Heer wil volgen waar hij heen gegaan is, in de hemelse gewesten, dan zal de wereld je gaan haten. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood. De scheiding, de barrière die de boze opgebouwd had en waaraan wij zelf meegeholpen hadden door onze zonde, de barrière is opgeruimd. Wij zijn overgegaan, we zijn rechtvaardiger geworden, we zijn kinderen Gods geworden, hebben we gisteren nog over gehad. En we zijn op weg om dat doel van God te bereiken. Is het wonder als de duivel alle rechtvaardigen zo haatte dat hij hem uit de weg geruimd heeft door middel van zijn broer, dat op het ogenblik het volle evangelie nou echt niet in het centrum van de belangstelling staat en in de liefde van de kerken en van de kringen. Het valt ons dikwijls op dat alles willen ze bij elkaar hebben. Maar het volle evangelie, waar deze boodschap gepredikt wordt, dat houden ze erbuiten. Daar bemoeien ze zich niet mee. En daar zetten ze zich heel graag tegen af. Ze kunnen niet veel vinden, dat is het wonderlijke. Ze moeten wel bekennen dat het onder hen goed gaat. Maar ze zetten er zich toch met haat en nijd tegen af. Of ze doen, op zijn best dan nog, doen ze of het helemaal niet bestaat. Zijn vergaderingen wordt iedereen uitgenodigd, maar niet de voorgangers van de volle evangelie gemeente. Die niet. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. In ons hart is geen haat, ook niet tegen die mensen. Ook niet tegen de broeders die er dan nog zijn, die werkelijk Jezus in het geloof aangenomen hebben, in de kerken of in de kringen. Er is in ons hart geen haat. We hebben elkaar lief, maar we hebben ook deze mensen lief. Al gaan ze dan niet verder. En het zou in ons zeer verblijden wanneer al die kinderen Gods die er nog in de kerken en in de kringen zijn, waar de Heer in het eind van de tijd tegen zegt, trek uit van haar, trek uit van dat Babylon en heb geen deel aan hun zonde en heb geen deel aan, dan zul je ook geen deel hebben aan hun plagen, dat die overkwamen. Ik heb wel eens tegen mijn man gezegd, maar op het ogenblik is het zo, wij mikken ergens of voor de voortgang van het evangelie, voor de uitbreiding van de gemeente, op het beste uit de kerken. Op de mensen die weten dat ze kinderen God zijn. Die werkelijk het bloed van de Heer als reiniging hebben aangenomen, die weten dat ze rechtvaardigen zijn. Als die nou de stap maar nemen, uit de verlaten die Babylonische verwarring en die afbraak om te komen bij ons. En dan zouden ze daar verder op gebouwd kunnen worden. Dat zou een heerlijkheid zijn. Wij zetten ons niet af tegen deze mensen. Want wij weten dat het ergens broeders zijn. Ergens. En dat wij hopen van harte dat ze met ons de volle weg zullen gaan. Maar het is heel wonderlijk hoe wij de haat, hoe langer, hoe duidelijker gaan ervaren van degene die zich ook kinderen Gods noemen, maar deze weg met ons niet gaan. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Hij staat onverschillig tegenover de verachtige kinderen Gods, op zijn best. En daarom, hij is van, ik zou zeggen, van de aarde aards. En in de aarde, dat hebben we het vorige keren gehad, de wereld, die is onder het beslag van een boze. En daar is geen leven te vinden. Wij moeten echt onze overstap nemen naar de hemelse gewesten om in het eeuwige leven te komen. En dat is het nou waar Johannes ons al door de weg naar wil wijzen. Houd die goede weg om het einddoel te bereiken. En als je, zolang je in de dood blijft, zolang je het blijft verwachten van deze aarde en je activiteiten gaat ontplooien op deze aarde alleen, dan zul je het ware leven, dat eeuwig stand houdt, dat onvergankelijk is, dat zul je niet vinden. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Jezus heeft gezegd in de bergrede, de eerste bergrede, heeft Jezus gezegd dat degene die in zijn geest, die met zijn geest zijn broeder haat, al een doodslager is. We hebben gisteren gezegd, of eergisteren, in hem is die zonde van moord al in embryo-vorm aanwezig. Die is al bezig zich te ontwikkelen. Het komt er niet altijd toe dat die uitbreekt en dat ze werkelijk iemand een kind van God doodslaan. Maar het wezen zit er al in. En daarom staat hier, hij is al een mensenmoorder. In het oog van God, die ziet al, die ziet het hart aan, in zijn hart is die dat al. Die ziet al in het binnenste van zo'n mens, zijn gezindheid, die niet overeenkomt met de gezindheid Gods, maar die helemaal geïnspireerd en vastgehouden wordt door de duivel. Gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Het kan best zijn dat zo iemand de Heer nog wel lief gehad heeft. Net als Kaïn, dat was eerst zo'n vijand niet. Die had echt nog wel wat voor de Heer over. Voor God over. Maar, en deze mensen ook. Maar ze sluiten hun hart voor hun broeders toe. En daarmee sluiten ze ook hun hart toe voor de inwerking van Gods geest en van de inwerking van het woord Gods. En daardoor komen ze ertoe om hun broeders te gaan haten en het leven wijkt uit hun weg. Ze vallen af, zegt de schrift. Ze vallen af. Daar is veel voorbeelden van in de brieven dat de apostelen zeggen. Dat er tijden zullen komen dat er mensen zullen afvallen van het geloof. En aan het einde der tijden in onze dagen, daar zullen er velen afvallen van het geloof. Ze zullen zelfs proberen om mensen, dat zien we in onze dagen zo heel erg, om in de naam van de liefde, als een dekmantel, alles bij elkaar te verzamelen wat zich wat niet afgestemd is op het woord van God, wat zich niet aan de waarheid Gods houdt en wat zich niet laat leiden door de waarachtige geest van de Heilige Geest van God, die daar zich niet door laten leiden. En onder de mantel der liefde wordt dat allemaal bij elkaar gehaald. En heeft het geen wezen. Zo'n bijeenkomst, die heeft geen wezen, die heeft alleen maar een vernisje. Die heeft alleen maar een vernis van buiten, lief doen tegen elkaar. Maar dat is de bedoeling van God niet. De bedoeling van God is dat wij lief zullen hebben uit een rein hart. Gereinigd door het woord Gods en gebruikt en bekrachtigd en ontwikkeld door de geest Gods. Dat is de bedoeling van God. En dan kun je ook elkaar lief hebben en één zijn in de geest. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn liefde voor ons heeft ingezet. Dat is het wat de Heer ook zelf heeft gedaan. Ik heb ze lief gehad, zegt hij, tot het einde. Tot het einde toe heeft hij zich positief ingesteld tegenover zijn discipelen. En tenslotte heeft hij zijn leven voor hen en voor de hele wereld gegeven. Hadden die hem lief? Ze maakten hem het leven dikwijls wel erg moeilijk. Want het was heus niet altijd zo makkelijk. Op een dag heeft hij zelfs tegen hen gezegd, zouden jullie maar niet allemaal weggaan. Maar toen kwamen ze toch tot inkeer en ze zeiden, Heer, waar moeten we dan heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwig leven. Bij u moeten we zijn. En we moeten niet We moeten niet weggaan om, van het woord. En wij moeten niet weggaan, want gij zult ons ook nog de geest geven. En dat komt later dan. Maar in die tijd werden ze geheiligd door het woord van de Heer Jezus. En ze zeggen, daar blijven we bij. We gaan niet weg. En aan het eind heeft hij zijn leven voor ons ingezet. De Heer die zegt zelf, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dat is het allerlaatste wat je geven kunt. Als je het beste ook wat je geven kunt, je leven. Je leven, leven, dat is het mooiste en het beste wat we hebben. Als we dat leven, als de Heer zijn leven inzet, dan geeft hij eigenlijk alles over wat hij heeft. Houdt hij voor zichzelf niks meer. En zo vraagt de Heer het ook van ons. Dat wij in de geestelijke wereld ons leven inzetten voor onze broeders. En voor onze zusters. Hij geeft ons leven. Hij geeft ons blijdschap en vrede. Ontplooiing van de geestelijke gaven. En hij zegt, stel die dan ten dienste van je broeders en zusters. Zet je leven in. Help en bewaar en doe wat je kunt. Opdat ook je broeder het eeuwig leven bereikt. Help hem wanneer hij aangevallen wordt door de boze. Ondersteun hem. En dan niet alleen in het geestelijke leven. Daar zijn we ook allemaal wel van overtuigd. En als het nodig is, zet dan ook je leven in het natuurlijke leven. Kaïn die had alleen in het natuurlijke leven wat. Maar Abel, die had en geestelijk en in het natuurlijke. En zo moet het voor ons ook zijn, wanneer wij ons liefde hebben voor onze broeders en zusters, dan geven we van ons innerlijk leven, geven we aan onze broeders en zusters en we hebben gemeenschap met hen en we vertroosten en bemoedigen ze en als het nodig is, dan zullen we ze ook nog vermanen uit een rein hart, vol liefde, maar ook in het natuurlijke leven zul je je broeder en je zuster bij moeten staan wanneer het nodig is. Dat wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Dat is in het geestelijke leven zo. Als je ziet dat je broeder of zuster het moeilijk heeft, of zwaar heeft, of niet verder kan, dan zul je je hart open moeten doen. En dan zul je moeten geven van de liefde God die in je is. En als je in de natuurlijke wereld iemand ziet lijden of iemand die het moeilijk heeft, dan zul je ook daar bij moeten staan. Dat is niet verkeerd. Dat gooien wij niet weg. Wanneer we overvloed hebben en we weten dat er ergens op de wereld geleden wordt, honger geleden wordt, dan zeggen wij niet, oh, daar hebben wij niet mee te maken. Daar sluiten we ons hart ook niet voor toe. Of wanneer er in onze naaste omgeving honger of moeite is, sluiten we ons hart ook niet voor toe. Maar dat moeten we wel weten, dat de liefde die begint, en geestelijk, en natuurlijk, bij onze naaste. Bij degene die het naast rondom ons heen gaan en het allereerst bij de broeders en zusters in de gemeente het Koninkrijk Gods. En dan gaan we onze liefde uitbreiden tot de hele wereld. Kijk, zie je, dan langzamerhand leren we de gezindheid van God kennen, die de hele wereld lief had en daarom alles gaf wat hij had in zijn enige zoon. Zo wil de apostel wanneer we, en dat is de wil van de Heer, wanneer wij leven op de weg van de Heer, dat we zo in liefde in onze kleine kring en die uitbreiden over de ganse aarde. Over alles, al de mensen die er zijn en waar nood en moeite is. Daarom zenden we ook onze zendelingen uit om het geestelijke brood uit te brengen. Want wij weten dat er in vele landen, waar hier hebben we dan hier hebben we dan een plaats waar we brood kunnen krijgen. We moeten er soms ook wel een geestelijk brood. We moeten er soms ook wel eens een heel eind voor rijden, is zondags. Maar ik heb het idee dat er heel veel mensen zijn die vinden dat helemaal niet erg. Die laden zondagsmorgens de hele hebben en houden in de auto. En die komen er naartoe. Maar daar zijn toch landen waar nergens geen geestelijk brood te krijgen is. En het is heerlijk dat wij dan ook onze zendelingen, dat wij in liefde als gemeente onze zendelingen kunnen uitsturen om daar dat heerlijke woord van God te brengen en ook deze mensen in hun nood te ondersteunen. Dat is een heerlijkheid. En daar willen we ook met onze liefde achter staan. En ook met onze liefde willen we daar uit onze natuurlijke gaven, willen we daaraan geven. Opdat die mensen daar geen moeite hebben in het natuurlijke. Dat ze daar het voldoende middelen ervoor hebben. Zodat ze zich helemaal kunnen geven in de geestelijke strijd. En dan eindigen we vandaag met een stukje. En dat is echt wel een mooi stukje. De verzekerdheid staat erboven. Hoe weten we nu zeker en hoeven we in ons hart onszelf geen moeilijkheden erover te maken. Hoe weten we nu zeker dat we op de goede weg zijn? Want wanneer we daar niet op zijn, dan zullen we er moeilijkheden mee krijgen in onze innerlijke mens. Kinderkes, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong. Maar met de daad en in waarheid. En in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn. En voor hem ons hart overtuigen. Dat indien ons hart ons veroordeelt. God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat wij bidden. De ene genade na de andere. Genade op genade. Daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft, aan de geest die hij ons gegeven heeft. Daardoor woont God in ons. Nog eens een keer drukt de apostel ons dus op het hart dat we deze drie dingen voor ogen zullen houden. Blijf in het woord. Blijf in de geest. En de geest blijft in je. En heb elkander lief. Deze drie dingen. Drie toetsstenen die wij onszelf moeten aanleggen. Als we in het weten willen of we zekerheid hebben dat we op de weg des levens zijn. Er wordt zo dikwijls gezegd, maar ik groei wel naar de volmaaktheid toe hoor en we bereiken het wel. Maar dan zul je je op de goede weg moeten houden. Dan zul je waakzaam moeten zijn. Dan zul je moeten altijd weer in je hart moeten overleggen. Bezig moeten zijn in het geloof met je geest of je wel op de goede weg bent, of je wel zeker in het geloof staat, of het woord dat je tot je neemt en waar je naar handelt en waar je naar richt, of dat wel de werkelijke waarheid is. Daar zul je mee bezig moeten zijn, of de geest waardoor je geleid wordt. Of dat werkelijk de inspiratie die je inspireert, of dat werkelijk is de geest van de Heilige God, de Heilige Geest, daar zul je mee bezig moeten zijn. Je zult wanneer iets in je hart opkomt, dan zul je moeten oordelen, is het uit God of staat er soms een belager aan de deur? En wanneer, en je zult het ook moeten toetsen aan de gezindheid van je hart. De gezindheid van God en de gezindheid van Jezus Christus. Laat die gezindheid bij je zijn, die gezindheid van liefde, barmhartigheid, ontferming, goede tierenheid, alles wat de vrede, alles wat God heeft en wat zijn wezen kenmerkt, dat wezen van God, die goddelijke natuur, die moet zich ook in ons gaan openbaren. En wat denk je dan? Als de Zoon van God zich gaat openbaren in deze wereld, dacht je dat de mensen zich zouden verwonderen, ja of nee? Dan zullen ze zich verwonderen. Wanneer ze zien hoe onze wandel en hoe onze handel is en hoe wij ons openbaren in deze wereld. En de Heer, die zal ons voeren en zegenen. En als ons hart ons beschuldigt, als er in ons hart gedachten opkomen, ja, maar dat, is dat goed? Is het, nee, het is fout. Doe het dan weg uit je hart. Doe het dan weg. En leg het de Heilige Geest voor. En spreek erover en denk erover. En wanneer je het weggedaan hebt uit je hart, dan zal de Heer weer gewoon met je verder gaan op de goede weg. Dat is een heerlijkheid dat wij weten dat we de goede weg kunnen houden en dat de Heer ons zulke duidelijke toetsstenen heeft gegeven waaraan we ons innerlijke mens en ons leven kunnen onderzoeken. Tot zover dan. En dan wou ik nog iets zeggen, een persoonlijk woord ergens. Gisterenavond, toen ik op mijn kamer was en ik nog eens overdacht wat er gisteravond allemaal gebeurd is, al die heerlijkheid en al die jonge mensen die gedoopt zijn met Gods geest en hun vreugde en hun blijdschap hier uitgezegd hebben, toen dacht ik ineens aan een voorval dat misschien al enkele jaren geleden in mijn eigen leven is gebeurd. Wij waren toen nogal in moeilijke omstandigheden en er waren nogal heel moeilijke dingen. En ik bad ervoor aan de Heer en ik vroeg: Heer, wanneer zal de doorbraak eens komen en wanneer zal die overwinning zich nou eens gaan openbaren? Heer, en hoe zal dat nou gebeuren? En toen kreeg ik van de Heer, en ik begreep dat eerst ook niet goed, toen kreeg ik van de Heer dit woord door de jongelingen van de vorsten der gewesten. En toen heb ik in mijn Bijbel dat verhaal opgezocht. Ik kon het eerst niet goed vinden, maar ik heb het opgezocht. Want ik wist wel zo ongeveer waar het stond. En dat is, daar moest ik gisterenavond, kwam dat ineens bij me terug. En toen heb ik het, staat in, het is de geschiedenis van Samaria, van waar koning Agab heerste. Je zou zeggen koning Agab, dat was toch niet zo'n beste. Maar hij was toch nog koning van Israël. En die werd belaagd door koning Ben-Hadad, die met een groot leger gekomen was om te roven en om te stelen. En om zelfs, dat was zijn bedoeling, de vrouwen en de kinderen weg te voeren. Het beste en het schoonste ervan, om dat weg te voeren. En er was natuurlijk in Samaria in die dagen een grote benauwdheid. En dan wou ik even voorlezen het woord dat er toen tot Agab kwam. In 1 Koningen 20. De koning Ben-Hadad, die had 1 Koningen 20 vers 13. De koning Ben-Hadad had tegen zijn troepen gezegd: stelt u op tegen de stad. Dus ze stonden in gevechtshouding. En dan in vers 13 staat: doch zie, een profeet naderde tot Agab, den koning van Israël, en zeide: zo zegt de Heere, hebt gij die hele grote, rumoerige scharen gezien? Nou, die hebben wij ook wel gezien, hè? Zie, ik geef die heden in uw macht. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben. En Achab zeide, door wie? Toen zeide hij, zo zegt de Heere, door de jonge mannen van de vorsten der gewesten. Ook vroeg hij, wie zal de strijd aanbinden? En hij antwoordde, gij. Daarop monsterde Achab de jonge mannen van de vorsten der gewesten. Het waren er 232. En na hen monsterde hij het gehele volk. Al de Israëlieten. 7000. Vervolgens deden ze een uitval op de middag. Terwijl Ben-Hadad zich in de tenten een roes dronk met de koningen, die 32 koningen die hem hielpen. Toen de jonge mannen van de vorsten der gewesten het eerste uitval deden, brachten de verkenners die Ben-Hadad uitgezonden had hem bericht, er zijn mannen uit Samaria getrokken. Daarop zeide hij, indien zij tot vrede zijn uitgetrokken, grijpt hen levend. En indien zij hen tot ten strijde zijn uitgetrokken, grijpt hen levend. Inmiddels waren deze de stad uitgetrokken. De jonge mannen van de vorsten der gewesten. En na hen het hele leger. Toen sloeg ieder van hen zijn man, zodat de Arameërs op de vlucht sloegen, waarop Israël hen vervolgde. Maar Ben-Hadad, de koning van Aram, ontkwam te paard met enige ruiters. En de koning van Israël trok uit en sloeg de paarden en de wagens en richtte onder de Arameërs een grote slachting aan. Toen naderde de profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem, welaan, toon u sterk, overleg en bedenk wat gij te doen hebt, want in het volgende jaar zal de koning van Aram weer tegen u optrekken. Broeders en zusters, we hebben de grote overwinning gezien in de jongens gisteravond. En we weten dat nu ook de hele gemeente zal volgen. Dat is een heerlijkheid. Maar laten we sterk zijn. Laten we ons op onze kievieven zijn. En de wacht betrekken. Want de Heer die heeft, de vijand die zal niet aflaten. Maar de Heer die heeft grotere overwinningen nog voor ons. En ik bid de Heer dat wat ik gisteren hier gezien heb ook zijn beslag krijgt in onze gemeente.